Goedemorgen, gemeente. Dominee Venables is nog onderweg. We hebben telefonisch contact gehad. Hij rijdt ergens in de buurt van de Huizingalaan. Wij proberen hem deze kant op te loodsen, want zijn routeplanner werkt niet goed. En dan ben je tegenwoordig onthand. Dus wij gaan dat proberen. En misschien dat Simon nog wat kan spelen. Dan houden we de sfeer erin. En ik hoop dat we over een minuut of 10 kunnen beginnen. Dank u wel.
Mensen, vroeger, toen wij nog jong waren, gingen we dan gewoon zingen. En ik stel voor dat we dat nu ook doen. Is er iemand die een lied op de beamer kan krijgen? 63, eigen bundel. Op verzoek zingen we nu lied 85, Hosanna in de Hoge.
Thank you.
Ja. Jezus is de goede herder, 103. ...148 wordt er geroepen. Het gebed, onze Vader.
Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst, waarin dominee Venderbos uit Kampen voorgaat. Hartelijk welkom. Wij zijn nog nooit zo goed ingezongen aan een dienst begonnen, denk ik. Mijn naam is Evert Verboom. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorgangers zal ik na afloop in de hal staan om vragen te beantwoorden over de gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst. De organist is vanochtend Simon Kadijk. De collecte is voor de zending. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 en de tienergroepen 2 komen vanochtend bij elkaar. U kunt vandaag nog namen inleveren voor de vacatures in de kerkraad. Aan het eind van dit seizoen zijn er 4 vacatures voor ouderling, 1 voor jeugdouderling, 2 voor diaken en 1 voor een scriba. Achter in de kerk liggen nog briefjes. U kunt de briefjes inleveren bij de scriba of achter in de kerk in de doos doen. En u mag ook vandaag nog namen mailen naar de scriba. Chris Broersen zal ons nu iets vertellen.
De laatste keer dat ik hier stond en u wat verteld heb over het beroepingswerk, heb ik u verteld dat wij een heel proces aflopen en dat heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk bij 4 kandidaten zijn uitgekomen. Die 4 hebben wij ook allemaal aangeschreven, onze interesse daarin getoond en hun beroepbaarheid gepolst. Van die 4 is er 1 overgebleven en met die 1 zijn wij in gesprek. We zijn nog op bezoek geweest. We hebben met hem gesproken, we hebben gemeenteleden gesproken. En daarvan hebben we verslag gedaan aan het moderamen en geconstateerd dat het goed is om verder te gaan. Dus dat is de status van dit moment. Daar wil ik nog 2 dingen bij zeggen. Zijn agenda is behoorlijk vol. Om u een voorbeeld te geven, de eerste vrije ruimte is 26 april in zijn agenda. Ik heb u al eerder verteld dat we in een fase zitten waar je niet zoveel kunt vertellen. Nou, dat is onder meer heeft dat hiermee te maken. Dat is overmacht, daar kunnen we niet veel aan doen. Maar we gaan die afspraak zeker maken. En het tweede dat ik daarover wil zeggen is dat u het goed geluisterd op gehoord dat ik hem kandidaat noem. En dat heeft alles te maken met het feit dat het contact nog zo pril is. 1 keer geweest, 1 keer gesproken. We hebben hem nog geen terugkoppeling kunnen geven van dat gesprek. Laat staan het vervolggesprek gehad dat wij er op dit moment ook voor kiezen om het nog bij kandidaat te houden. Uiteraard heeft hij een naam. En te zijner tijd zult u die horen als we daar ook echt mee verder gaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de beroepingscommissie. Even ter herinnering, daarin zitten Tony Lakenveld, Annelies de Jong, Timon Verboom, John Peten en mijzelf. Dank u wel.
Chris, dank je wel. Na afloop, vanmiddag is er in het kerkgebouw geen dienst. Na afloop is er vanochtend koffie drinken hier in het kerkgebouw. U bent daar voor allen hartelijk bij welkom. We zingen nu E46. Na foto en groet zingen we lied E91. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ja, 97. Ja.
Allereerst wil ik u heel hartelijk danken voor uw geduld. We hebben een paar jaar geleden al een TomTom aangeschaft. En die was niet geüpdate. Dus we hebben heel wat gezien van Eindhoven. En je kunt beter al oude paden volgen, want ik ben hier toch wel eens vaker geweest. Gewoon als kerkganger. Maar excuus en fijn dat u zo gezongen hebt tot eer van de Heer onze God. Het is nu een moment van stilte om ons toe te wijden aan hem. Laten we onze afhankelijkheid aan hem belijden met het zingen van lied 91. Die hebben we al gezongen? Nou, ik weet niet wat u nu al meer gezongen hebt van de liturgie. Dan gaan we direct door naar de preek. Wat zegt u? 101 hebben we ook al gezongen. Nou, ik stel voor dat ik namens u onze afhankelijkheid beleid en daarna groet ik u namens de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid, de God die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Nou, we 101 gaan zingen dan. En ik ga me voor meer suggesties aanbevolen. Jezus leert ons samenleven als gezin. En Paulus schrijft aan dat gezin, de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Laat je liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. En heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek ze niet. Wees blij met wie blij is. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. En ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven en voor alle mensen het goede te doen. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laten we zingen op Psalm 32, vers 3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven. Gij zult aan mij al uw beloften staven. Laten we samen danken en bidden. Onze Vader in de hemel, lieve God, we willen u hartelijk danken dat we hier vanmorgen mogen samenkomen. Als gemeente van u, als gemeente van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank dat we zo de tijd vol konden maken met het zingen van de lof op uw grote naam. En dat we, hoe langer, hoe meer we zingen, steeds meer merken hoezeer we verbonden zijn met u en met elkaar. En hoe u ons vaste grond onder de voeten geeft. Heer, wat is dat prachtig om te doen. Uw naam groot maken. De woorden zingen. Soms ook de woorden horen uit de mond van onze broer of zus naast ons. Als het zelf lastig vinden om te zingen. Als we misschien niet helemaal in de stemming zijn. Als er dingen zijn die ons te neerdrukken. Wat is het dan goed dat we hier toch zijn. En het horen via de mond van mijn broer of zus. Hoe goed u bent, hoe barmhartig u bent. Hoe u ons leven zin geeft. Zin ook in een verscheurde wereld. Heere, wat zijn we ook geraakt door wat we gisteren hoorden op het nieuws. Zoveel mensen zomaar in één keer neergeschoten. Heere, wat een verdriet, wat een verslagenheid daar in Alfa. We dragen die stad ook aan u op. Ook uw kinderen daarom. Daar waar zoveel verdriet en narigheid is. Verslagenheid. Dat er mensen zullen zijn die op wie mensen kunnen terugvallen. Dat er ook mensen zijn die op u terugvallen en bij u schuilen. En die daardoor ook weer een schuilplaats kunnen zijn voor anderen. Heere, zo komt het geweld, het verdriet dichtbij. Maar als we om ons heen kijken op tv, krant lezen, wat is er dan veel verscheurdheid en wat moet het u enorm aan het hart gaan, wat er hier op deze aarde door u gemaakt gebeurt. Wat mensen, wat volken elkaar aandoen. En hoe mensen ook aan u voorbij gaan. En heren, daarom dank u extra. Dat we morgen hier zo mogen beseffen dat we van u zijn. Dat u onze weg ook in deze wereld lichtvoetig wil maken. Omdat we van u zijn. Omdat u van ons houdt. Omdat u ons geroepen hebt. Omdat u ons uw evangelie geeft. Wilt u ons daar blij mee maken? Ook vanmorgen weer. Dat we blij en verrast weer naar huis gaan. Omdat we kind van u zijn. Dat bidden we u hier voor elkaar. We bidden u dat ook voor degenen die thuis zijn, die hier niet konden komen. U kent ook hen die ziek zijn, lichamelijk of psychisch, waardoor ze hier niet konden komen. Wilt u ook bij hen zijn en hen ook deze zondag doen beleven als een dag van u en als een dag van uw kinderen. Laat ook hen merken dat ze deel uitmaken van uw gemeente. Je wees ons zo nabij. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
De kinderen mogen even naar voren komen. We zitten al een hele tijd in de kerk, dus ik zal het heel kort houden. Vorige week vroeg ik aan jullie wie er wel eens mazzel had gehad. Weet iemand nog wat dat was, mazzel?
Geluk hebben.
Ja. En wie kan mij vertellen waar het dan vorige week over ging? Heel kort, wie had er mazzel en waarom? Wie of wie? Weet je het niet meer? Geeft niks. Iemand met een be begon het. Bar. Nee. Nee. Bar Abbas. En waarom had Bar Abbas geluk? Wie weet dat nog?
Nou, omdat hij uit de gevangenis mocht.
En waarom mocht hij uit de gevangenis?
Omdat de mensen wouden dat Jezus dat de Heer Jezus doodging.
Ja, heel goed. Nou ja, dat was natuurlijk niet zo'n mooi verhaal, maar je hebt het goed onthouden. Oké. Vandaag staat er op de pijl dit. Kan jij dat lezen?
In de schijnwerpers.
Ja, nou, er komt iemand in de schijnwerpers. Wat betekent dat als je in de schijnwerper staat?
Als je heel beroemd bent?
Nou, bijvoorbeeld. Dat is wel een kans om in de schijnwerpers te komen, ja. Oké. Nou, dit plaatje moet niet zo moeilijk zijn. Wie staat daarop? Nee? Dat zie je. Oh, kijk eens. Het is toch op de beamer gekomen. Nou, wat is hier aan de hand?
De Heer Jezus.
En wat gebeurt er?
De Heer Jezus is gestorven. Kruis.
Heel goed. Nou, dat plaatje. Dan mag jij even opplakken. Bij nummer 23 staat die. Onderaan. Hier zo. Okay. Mag jij de bel erbij plakken? Oh. Okay, en er komt ook nog een stukje van de puzzel. En ik heb lekker het stukje uitgekozen waar je net nog niet het eind kan zien. Eens even kijken. Wil jij niet? Nou, kijk eens. Hij mag hier komen. En dan mist er nog één stukje van het hele verhaal. Hier zo er tegenaan. Ja. Goed, zo geef niet. Die plakken we straks wel helemaal goed. Ik laat hem nog even zien. En dan mogen de kinderen naar boven gaan om het verhaal te horen.
We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, uit Leviticus 16. En een van u leest het voor. Ja.
Grote verzoendag. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, zei de Heer tegen Mozes: zeg tegen je broer Aaron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet de Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt. Een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dit is de heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Van de Israëlieten moet hij 2 bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De heilige bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en daar, ten overstaan van de Heer, moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken. En daarna de woestijn in worden gestuurd naar Azazel. Aaron moet de stier voor zijn eigen reinigingsoffer aan de Heer opdragen om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. Hij moet de stier slachten en een vuurbak vullen met gloeiende houtskool van het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat. Hij moet 2 handen fijngestampt geurig reukwerk nemen en dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Daar moet hij het reukwerk ten overstaan van de Heer op het vuur leggen, opdat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaats op de ark met de verbondstekst aan het oog onttrekt. Anders sterft hij. Hij moet met zijn vinger wat bloed op de stier, op de verzoening van de stier, op de verzoeningsplaats sprenkelen en 7 maal wat bloed op de grond ervoor. Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten en het bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier. Hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen. Zo voltrekt hij aan de heilige ruimte de verzoeningsrieten voor de onreinheden en overtredingen van de Israëlieten, voor al hun zonden. Hetzelfde moet hij doen met het voorste deel van de ontmoetingstent, die in hun kamp staat, te midden van alle onreinheid van het volk. Er mag niemand in de ontmoetingstent zijn vanaf het moment dat hij die binnengaat om de verzoeningsrieten te voltrekken, tot het ogenblik waarop hij de tent verlaat. Nadat hij voor zichzelf en zijn familie en voor de hele gemeenschap van Israël de verzoeningsrieten heeft voltrokken, moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat bij de ingang staat. Ook daaraan moet hij de verzoeningsrieten voltrekken. Hij moet wat bloed van de stier en van de bok aan de horens van het altaar strijken en vervolgens met zijn vinger het altaar 7 maal met het bloed besprenkelen. Zo reinigt hij het van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer. Nadat Aaron de verzoeningsrieten heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit. Alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied. Nadat de bok in de woestijn is losgelaten, moet Aaron de ontmoetingstent binnengaan. Hij moet de linnen kleren uitdoen die hij had aangetrokken toen hij de heilige ruimte binnenging, en ze daar laten liggen. Op de heilige plaats moet hij zijn lichaam met water wassen en zijn gewone kleren weer aantrekken. Dan gaat hij naar buiten en brengt zijn eigen brandoffer en het brandoffer van het volk om voor zichzelf en voor het volk verzoening te bewerken. Het vet van het reinigingsoffer moet hij op het altaar verbranden. De man die de bok naar Azazel heeft gestuurd moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen voordat hij het kamp weer in mag. De stier en de bok voor het reinigingsoffer, waarvan het bloed het heiligdom is binnengebracht voor de verzoeningsrieten, worden buiten het kamp gebracht, waar de huid en het vlees en de ingewanden moeten worden verbrand. Degene die ze verbrand heeft, moet zijn kleren en zijn lichaam met water wassen, voordat hij het kamp weer in mag. De volgende bepaling blijft voor jullie altijd van kracht. De 10e dag van de 7e maand moeten jullie in onthouding doorbrengen, en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrieten voltrokken, opdat jullie van je zonde gereinigd worden en de Heer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht. De priester die gezalfd is en tot opvolger van zijn vader is aangesteld, zal dan de verzoeningsrieten voltrekken. Gehuld in zijn eigen linnen kleding moet hij de verzoeningsrieten voltrekken aan de heilige ruimte, in het heiligdom en ook aan het voorste deel van de ontmoetingstent en aan het altaar. Zo bewerkt hij verzoening voor de priesters en de hele gemeenschap. Deze bepaling blijft voor jullie altijd van kracht. Eenmaal per jaar moet voor de Israëlieten verzoening bewerkt worden voor al hun zonden. Mozes deed wat de Heer hem had opgedragen.
Wat heel ent, hè? Maar een heel prachtig hoofdstuk uit het midden van Leviticus over de verzoening. Dat God alle zonden weg wil doen. Weg bij zijn volk vandaan. Daar gaan we ook van zingen, Psalm 103, de eerste vier verzen. En dan in wisselzang, of hebt u die ook al gezongen? Het eerste vers zingen we met z'n allen, het tweede de meisjes en de vrouwen, het derde de jongens en de mannen en het vierde weer allemaal.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Binnen onze gemeente zijn we met een groep bezig om het Oude Testament eens door te lezen. Gewoon van begin en dan het hele seizoen door en dan stevig aanpakken. Nou, dat valt lang niet altijd mee. Het eerste boek, Genesis, dat wil wel. Prachtige verhalen. En iedereen is geboeid. Exodus gaat ook. Maar dan wordt het moeilijk. Leviticus. Numeri. Deuteronomium. Al die wetten, al die voorschriften. Er komt haast geen eind aan. Zoveel als God geregeld wilde hebben. En daarbij is God niet ongelooflijk streng. Als je al die wetten leest. Er hoeft om iets te gebeuren of er moesten offers gebracht worden. En mensen werden gestraft voor allerlei vergrijpen. Kunnen we dat niet beter overslaan? Nou, er valt een heleboel over te zeggen. In de eerste plaats al dit. Als je eens kijkt hoe dik dat nou eigenlijk is, die wetten, die voorschriften. Als je dat eens bij elkaar bundelt en je ziet wat een klein stukje het eigenlijk is. Moest je kijken naar de Nederlandse wetten. Nou, daar kun je niet mee thuiskomen. Het is echt eigenlijk maar heel weinig. Dus dat relativeert al als je dat bedenkt. Dan kun je zeggen, ja, die samenleving was ook veel minder ingewikkeld. Een boerensamenleving. Wat moest er eigenlijk allemaal geregeld worden? Dat is natuurlijk wel waar. Maar toch, er moest een heleboel geregeld worden met het oog op het leven met God. God de Heilige. En wij, de Israëlieten, zondige mensen. Hoe kun je als zondig mens met de Heilige God omgaan? Zo gek is dat niet, dat er veel geregeld moest worden. Verder kun je zeggen in de tweede plaats dat al die regels, al die wetten, al die voorschriften functioneren als een soort leesplankje naar het evangelie toe. Als je in het Oude Testament leest, dan ga je hoe langer hoe meer ontdekken wie de Heere God is en waar die op uit is. Zoals een kind leert lezen door eerst de letters te zien, een paar woordjes, en dan pas later ga je allerlei verbanden ontdekken. Zo is het ook met het evangelie van de rijkdom van Jezus' genade. Gaandeweg ga je dat ontdekken. Zo is dat in je eigen leven al. Vermoed ik tenminste in mijn leven wel. Het zal in uw leven ook wel zo zijn dat naarmate je ouder wordt, je steeds meer gaat ontdekken hoe bijzonder dat is. Dat God met zijn genade naar ons toekomt. Dat hij zo van ons houdt. Dat ontdek je in je eigen leven, maar je ontdekt het ook als je de Bijbel leest. God houdt van ons en hij wil al onze zonden wegdoen. Dat zien we in het boek Leviticus. En vanmorgen hebben we gelezen uit het hart van dat boek. En tegelijkertijd ontdek je dan het hart van de Heere God. God wil niets liever dan dat we goed doorhebben dat hij werkelijk al onze zonden de wereld wil uitdragen. Dat ze niet anders vast blijven zitten, maar dat ze weggaan. Hij wil dat we dat goed bedenken, dat hij daarop uit is. Daarom geeft hij ook de bepalingen van Leviticus 16. Mensen, ik hou van jullie echt. En daarom stel ik jaarlijks een grote verzoendag in. En dan valt er heel wat te zien. En ik wil ook dat je goed kijkt. Want als je echt tot je door laat dringen wat daar gebeurt, dan ga je een beetje begrijpen wie ik ben en hoe lief ik jullie heb. En vandaar dat het me goed lijkt om in de lijdenstijd op deze zondag met u daar eens naar te kijken. We kunnen lang niet alles bekijken, maar wel een paar belangrijke dingen. Ik denk dat één ding u en jullie wel opgevallen is, namelijk dat aparte verhaal over die ene bok op wiens kop alle zonden van het volk gelegd wordt. Alles. Alles wordt op die kop gelegd. En dan wordt hij de woestijn ingestuurd. Nou, wij kennen die bok allemaal als de zondebok. De zondebok, dat is iemand in de familie, of in de klas, of op het werk, die zodra er maar iets misgaat, de schuld krijgt. Er wordt altijd die zijn richting uitgekeken. Het is natuurlijk aan hem te wijten. Het is weer zover, er gaat weer wat mis. Heel vervelend als jij de zondebok bent. Dat jij altijd verantwoordelijk gehouden wordt voor de narigheid die er is. En dat jij dus ook altijd moet boeten. Zo ontzettend makkelijk voor andere mensen, dat ze naar jou wijzen. Want dan blijven ze zelf buiten schot. De zondebok, dat zijn ook vaak mensen die makkelijk op de een of andere manier te pakken zijn. Ze zijn niet zo sterk, kunnen niet zo goed voor zichzelf opkomen en zijn daarom altijd de sjaak. In de klas worden ze in de pauze geslagen of geschopt of ze mogen niet meedoen. Of ze worden bedreigd of op de een of andere manier onder druk gezet. Altijd moeten zij het ontgelden. Nog is dat heel erg makkelijk voor degene die niet de zondebok zijn. Want dan hoef je je eigen schuld en verantwoordelijkheid niet onder ogen te zien. Nou, dat verschijnsel is bijna net zo oud als dat de wereld bestaat. Adam, die schoof zijn schuld af op Eva. Eva schoof het af op de slang. En zo gaat het nog steeds. En als je dan één keer aangewezen bent als de zondebok, dan kun je het schudden. Berg je dan maar. Denk maar aan de geschiedenis van de Joden. Hoe vaak zijn die niet de zondebok geweest? De Duitsers wendelden hun frustraties af over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. En 6 miljoen Joden werden om zeep geholpen. En vandaag kunnen we zomaar kijken naar bepaalde bevolkingsgroepen met hoofddoekjes, bepaald uiterlijk, en zijn zij de klos. Nou, dat begrip van die zondebok, dat komt uit Leviticus 16. Vers 21 zegt aan Aaron, legt zijn beide handen op de kop van de bok en hij spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. En zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. En daarna moet hij de bok de woestijn insturen onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Daar heb je hem dus, de zondebok. Maar het staat hier in een bepaald kader, namelijk dat de Heere God echt de zonde van zijn volk uit de wereld wil helpen. Leviticus 16 vertelt over die ene dag in het jaar, die bijzondere dag, de grote verzoendag. Wat moest er gebeuren? Aaron moest als hoge priester de dag beginnen met het brengen van een stier als reinigingsoffer voor zichzelf en zijn huis. Een stier, zo apart, want voor het volk moest hij een geitenbok als reinigingsoffer brengen. Voor zichzelf en zijn huis, zijn gezin, een stier. Veel groter dan een geitenbok dus. Wat wilde dat zeggen? Wel dit, dat de hoge priester, voordat hij het zoenoffer voor het volk bracht, eerst voor zichzelf verzoening moest doen. Hij stond niet mijlenver verheven boven het volk, alsof hij veel minder zonde had. Nee, hij stond naast het volk. En hij had ook een grotere verantwoordelijkheid. Daarom was hij net zo goed als het gewone volk op verzoening door God aangewezen. En nog is die zonde wel gezwaarder vanwege zijn positie en verantwoordelijkheid. Altijd weer, elke dag in de weer voor de verzoeningsdienst, moest hij zelf ook goed beseffen dat zondigen niet goedkoop is. Vandaar dat grote offer van een stier voor hemzelf. Maar als dat gebeurd was, dan moest hij verder voor het volk. En 2 geitenbokken moest hij brengen. Er moesten geloot worden, de ene bok moest geslacht worden, maar de tweede niet, die moest levend weggestuurd worden. Waarom was dat? Nou, de tweede bok, die moest laten zien, die moest zichtbaar maken wat er feitelijk door die eerste bok gebeurd was. Die eerste bok die geslacht werd, die verkondigde namelijk de boodschap: mensen, zonden kunnen niet blijven bestaan tussen God en ons. Dat moet weg, anders kan ik met jullie niet samenleven. God kan het kwaad niet verdragen. Dat maakt het leven zo kapot. En dat vindt hij zo verschrikkelijk om te zien, dat het omwille van hem eraan gaat. Het kwaad en de bedrijver van het kwaad. Kwaad en de bedrijver van het kwaad. Waarom dan die bok? Dat was het geschenk van God. God zei: ik geef jullie een bok. Een bok om alles op te leggen. En hij draait in plaats van jullie op voor jullie schuld. God zorgt voor verzoening. Als dat offer gebracht is, zijn jullie zonden verdwenen. Die bok heeft in jullie plaats betaald voor al jullie zonden. En daarom zal ik jullie je zonden vergeven. Daarom had hij ook die bepaling voor die tweede bok. Als de eerste bok geslacht was en het bloed aan de horens van het altaar gestreken was, moest de tweede bok naar de priester gebracht worden. Dicht bij het bloed van de geofferde bok. En dan legde de priester dus zijn beide handen op de kop van die bok. En dan staat er, dan spreekt hij alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit. Dat zal wel een hele lijst zijn geweest van categorieën van wat er allemaal mis kan gaan in de omgang tussen God en de mensen, en wat er mis kan gaan tussen de mensen onderling. Alles waar de Heere een afschuw van heeft. Al die dingen die misgaan. Die priester die moest het allemaal voorlezen. Categorieën dat en dat en dat. En dan werd het op de kop van de bok gelegd. Dat wat ik nou allemaal genoemd heb, dat gaat naar jou. En die bok met zijn loodzware kop, bedolf onder de zonde van het volk, werd dan weggevoerd richting de woestijn. Hij werd niet zomaar weggestuurd van nou, die, hup, wegwezen. Nee, er werd iemand aangewezen. Wil jij ervoor zorgen dat die bok werkelijk weggaat? De woestijnen. Moet je je voorstellen. Het volk Israël heeft het gezien wat er allemaal gebeurd is. Niet alles konden ze natuurlijk zien. Maar ze stonden er wel omheen. En op een gegeven moment zien ze het dan gebeuren. Dat die man met die bok waar zoveel zonden op bedolven zijn, dat die man die bok begeleidt, voor hun ogen wegloopt, en dan gaat hij. En dan kijken ze hem na, en dan zien ze het gebeuren. Dus het is echt waar. Die bok komt niet terug, kan ook niet terugkomen. Op een gegeven moment zien ze hem helemaal weg, en dan moet hij dan losgelaten zijn. Weg. De zonde de woestijn in. Weg in opdracht van de Heer. Ze zagen dus met hun eigen ogen hoe hun zonden langzaam maar zeker uit beeld verdwenen. Kijk maar, jongens, zei de vader. Zei papa, mama. Kijk, zie jij hem nog? Zo is het nou met al die dingen die misgegaan zijn. Zo is onze God. Op een gegeven moment zegt hij, ik doe de verzoening over, ik wil dat het weggaat. Ik wil dat het u niet blijft achtervolgen. Ik wil dat u echt helemaal opnieuw kunnen beginnen. Dat was natuurlijk het hele jaar door werden de offers gebracht. Maar die ene dag stond helemaal in de teken daarvan. God wil met ons verder leven. En die stuurt onze zonde het bos in. Ja, zegt hij, er staat dat de bok, vers 10, dat de bok bestemd was voor Azazel. En in vers 26 dat de bok naar Azazel gestuurd werd. Was die nou bestemd voor een persoon of een plaats? Nou, de geleerden zijn het er niet over eens. Is het nou een duivel die in de woestijn huist, alsof hij weer terugkreeg wat hij zelf veroorzaakt had? Een veldgeest of iets dergelijks? Een gedachte die je misschien aantreft in Jesaja 34. Daar staat, hyena's treffen daar wilde honden aan. Veldgeesten ontmoeten elkaar. Ja, daar zal het nachtspook verwijlen en een rustplaats voor zich vinden. Plek waar de veldgeesten elkaar ontmoeten. Zou het dan zo bedoeld zijn dat God zegt, ik wil dat jullie die bok beladen met al jullie zonden, als het ware de duivel aanbieden? Maar dat kun je je toch slecht voorstellen, want een hoofdstuk later in Leviticus 17 wordt bepaald, men mag geen offerdieren meer slachten voor bokken die als goden vereerd worden. Nee, ik denk dat je de betekenis van Azazel beter hierin kunt zoeken, dat het gekoppeld is aan de woestijn. De plek waar geen leven mogelijk is. The middle of nowhere. Die bok, die moet naar een plek waar het echt einde verhaal is. Een plek waar geen mens wat te zoeken heeft. Waar die nooit meer terug te vinden is. Dat wil de Heere duidelijk maken. Die zonden van jullie zijn echt weg. Pak ze nou niet weer op. Kijk nou eens goed. Ze zijn weg. En zo doet God dat nog steeds. Wij mensen zondigen keer op keer. Tegenover elkaar. Tegenover God. We kwetsen elkaar. We weigeren soms voor om er voor de ander te zijn. Of alleen op onze voorwaarden. Of we zien elkaar wel, maar we lopen elkaar voorbij. Of er is ontzettend veel onbegrip. Of we doen elkaar pijn. En ook onze relatie met God laat zo vaak te wensen over. Zo makkelijk als je van God los kunt leven en plannen maakt. Of dat je lauw bent, dat je het allemaal wel gelooft. Of dat je mank gaat, daarin dat je niet helemaal eerlijk bent in je omgang met God. Dat hij zo vaak niet op de eerste plaats staat, maar jijzelf. Nou, dat noemt de Bijbel allemaal zonde. En het kan zomaar tussen God en ons inkomen te staan, dat het de relatie vertroebelt. En misschien heb je dan op een bepaald moment weer een heel goede dag. Dat je door het een of ander aangesproken wordt. Of een lied. Of iets wat je in je leven meemaakt. En dat je denkt, ah, ik heb toch ook wel geleefd op een manier die gewoon niet past bij het kind van God zijn. En dat je dan denkt, ik ga het zelf goed maken. Ik moet dit gaan doen, ik moet dat gaan doen. En dat, want ik ben toch verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag. En dat wat er misgegaan is, dat moet ik toch goed maken. En dan zegt God, doe dat maar niet. ik ga ervoor zorgen. Ik zorg ervoor dat ik je vergeef. Ik breng de verzoening tot stand. Jij kunt het niet. Jij hoeft het niet. Kijk nou eens naar wat je las in Leviticus. Dat ik lang geleden die twee bokken gaf. Kijk nou eens goed wat er gebeurt. Die ene bok, die draait op voor de schuld van het hele volk. En die andere laat het zien. Door hen, door mij kun je verder leven. God geeft de zondebok. Als hij dat niet zou doen, zouden wij niet verder kunnen leven. Kunnen we heel hard werken, we kunnen heel hard ons best doen. En toch zullen we altijd denken, het is niet voldoende. Ik moet nog meer knokken. Ik moet nog meer Gods liefde verdienen. Maar God stuurt de zondebok. God stuurt later Jezus. Toen Jezus kwam, zei hij als het ware, mag ik die twee bokken zijn? Ik wil mezelf opofferen in plaats van jullie, voor al jullie zonden. Jezus koos ervoor om onze zondebok te worden. Alle zonden liet hij op zich neerkomen. En dat was niet omdat hij zo zwak was, de minkukel was, of omdat hij niet anders kon. Nee, het was vrijwillig. Daarvoor is hij gekomen. Het was zijn eigen vrije keus. Geef mij maar de schuld. Ik neem de hele verantwoordelijkheid op me. Bekogel me maar met rotte tomaten, met stinkende eieren. En beschuldig me maar van alles wat er in deze wereld mis is. Ik neem het op me. Stapel het allemaal maar op me. En ik ga ermee de woestijn in. Voor jullie. En zo is het gegaan. Jezus liep de stad uit. Vrijwillig. Eigen keus. Hij had geen begeleiding nodig. Hij nam het kruis op zijn rug en daar ging hij. De stad uit. Buiten de poort heeft hij geleden. En op afstand bleven ze kijken. Wat gebeurt hier? Gebeurt hier? Jezus, die zichzelf geeft aan het kruis. En waarom? De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: Jezus heeft om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Hij is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. En hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. De zonde helemaal weg. Weg. Weg en ze komen nooit meer terug. En waarom deed hij dat? Opdat wij bevrijd zouden leven. Hemels. Dat we zouden beseffen. Met deze Heer in ons midden komt het goed. Jezus. Hij is het lam dat eens en voorgoed de zonde uit de wereld weggedragen heeft. Nooit meer grote verzoendag. Die ene was voldoende voor de zonde van de hele wereld. Meer dan voldoende, zegt Johannes zelfs. Wat zullen we dan doen met al die dingen die mis zijn in ons leven? Zullen we de Heere God niet hartelijk danken? Hem loven? Dat hij dat heeft willen doen. Zijn eigen zoon sturen. En dat hij zegt, jongens, jullie kunnen doen wat je wil. Maar ik geef het. Ik maak jullie leven goed. Ga maar kijken. Hij heeft gehangen voor jullie. En alles wat mis is, dat is eens en vergoed de wereld uit. En ga nou uit mijn genade leven. Het enige wat ik van jullie wil is dat je het aanvaardt. En dan kun je je leven lang mee bezig zijn. Opnieuw beseffen dat het echt waar is. Dat hij er voor mij gehangen heeft. En dat al die zonde die er in deze wereld is, dat door hem definitief de wereld uitgegaan is en eens helemaal weg zal zijn. Soms kun je wel eens denken, in overmoed, heb ik dan zoveel zonde gedaan? Nou, kijk dan gewoon eens naar het nieuws. Bedenk eens wat er allemaal mis is in deze wereld, waar wij soms niet zoveel aan kunnen doen, althans niet rechtstreeks, maar wat mee door ons in stand gehouden wordt. Ook allerlei zondige structuren. Het geweld wat er in deze wereld is. Wat is er ook niet veel te wijten aan het gedrag van mensen in het Westen. Rijke mensen. En God zegt, ik zorg ervoor dat het goed komt met deze wereld. Ik zorg ervoor dat het goed komt met jullie. Mijn zoon heeft er voor jullie gehangen. Leef dan uit mijn genade. Dan is het leven goed. Meer dan goed. Amen. We zingen gezang 259. En daarna zal Paul Slagboom ons voorgaan in de dankzegging en voorbeden.
Ik heb twee zaken die ik u, voordat we gaan bidden, even wil doorgeven. Ik wil nogmaals terugkomen op de vreselijke schietpartij van gisteren in Alphen aan de Rijn. Ondanks dat de dominee er net voor heeft gebeden. En ik wil u de gelegenheid geven om in een moment van stilte persoonlijk u zelf tot God te richten. Ik zal u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, u houdt van ons. Zoveel dat u uw zoon als zondemonk naar ons hebt gestuurd. Heer, u blijft op ons betrokken. Bedank u dat uw geduld nog steeds blijft. En dat het uw stellig verlangen is dat wij niet verloren gaan. Dank u wel dat u ons kansen blijft geven. En wat geweldig dat u ons zo goed kent en dat u weet wat wij nodig hebben. Dank u wel voor genade en vergeving. Heer, geef ons de moed om uw genade te aanvaarden. En geef ons lef om in alles op u te vertrouwen. Wilt u ons helpen om achter Jezus aan te gaan, zodat we zelf ook in de liefde kunnen leven? Heere God, we zijn geschrokken. We willen u bidden voor de verschrikkelijke schietpartij in Alphen aan de Rijn. Wat een onbegrijpelijke wandaad. Onschuldige mensen, soms nog kind, zijn doodgeschoten. Wilt u met de nabestaanden zijn om dit vreselijke verdriet te verwerken? En wilt u de hulpverleners kracht geven? Heer, we hebben er geen woorden voor. We willen u ook bidden voor de nood in de wereld. We denken aan de onrust in landen zoals Tunesië, Jemen of Egypte, de oorlog in Libië, mensen die hun gezond verstand verliezen in terreur. En de verschrikkingen die de vluchtelingen moeten meemaken. Tot soms de dood toe. Dank u wel, Heer, voor mensen die omzien naar deze vluchtelingen. We bidden u ook om de zorgen in Japan. Om de kerncentrales. De onzekerheid over nieuwe aardbevingen. Heer, ontferm u over deze mensen. En wilt u ons helpen om niet onverschillig te worden, maar maak ons mensen die hongerig en dorstig zijn naar gerechtigheid. Wilt u de leiders van de wereld wijsheid geven? Heer, wilt u ons tegemoetkomen? Wees met ons, ook als wij in stilte met onze persoonlijke vreugde en moeite bij u komen. Dank u wel, Heer, dat alles in de natuur zo mooi uitkomt. Prachtige kleuren en de levenskracht die we hierin zien. Wilt u geven dat de aarde voldoende opbrengt voor zoveel mensen? En we bidden u ook voor de verdeling van de welvaart. Laten we hierin bewogen worden door uw liefde. Dank u wel dat u trouw blijft van het begin van de schepping tot de dag van vandaag. Dank u wel dat u deze wereld zult voltooien en ons op onze bestemming zult brengen. Heer, help ons dit te geloven en daaruit te leven. Help ons om te leven zoals Jezus heeft geleefd en te geloven dat uw liefde verder reikt dan wij voor mogelijk houden. Wilt u onze gemeente helpen,
zodat er getuigenis van ons mag uitgaan. Dat wij mogen getuigen dat Jezus nieuw leven brengt. Geef ons kracht om lef te hebben, onze mouwen op te stropen. Wilt u zo met ons meegaan in de nieuwe week? Heer Jezus, ach, wat duurt het lang. Tot aan die dag der dagen. Zie je ons op aarde, klein en bang. Bezocht door 1000 plagen. Kom rechter in uw majesteit. In uw genade. Kom, bevrijd. Ons van het kwade. Amen.
Kinderen komen zo weer terug, heb ik begrepen. En daar intussen vindt dan de collecte plaats. En daarna zingen we uit het liedboekgezang 187. Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede. Dus vers 1 en 2 is de melodie van het gezang van Zacharias. Waar die mooie woorden ook staan. Genade spreidt haar morgenrood. Als je leeft van genade, dan ga je het ook uitdelen. En dan wordt het ook zichtbaar in onze wereld bij kinderen van God. Dat ze hun leven te danken hebben aan de genade van God. En dan wordt het leven toch weer goed. En dan gaan we het ook een beetje zien om ons heen. Het is maar één dienst vandaag hebt u. Ik heb begrepen dat u dan ook gewend bent om uw geloof te belijden. Ik stel voor dat we na de zegen dan lied 70 uit uw eigen bundel zingen. Heer, u bent mijn leven. U bent de grond waarop ik sta. De grond van Gods genade. Maar ik mag eerst de zegen meegeven. De Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie allemaal zijn vrede. Lied 70.